Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
Ja, Jasper. En dan een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. En dan is het eerste wat ik zeg, een Wimbledon.
Ja.
Het is ook... Maar dan hebben we het niet meer over tennis, hè?
Nee, sinds vorige week is het, we hadden het over voetbaltermen. En welke voetbaltermen er nog bij moesten komen. En ik heb een pleidooi gemaakt voor het onderscheid tussen een afstandsschot en een schot vanaf de middenlijn. Bekeken met de vreef, omdat je ziet dat de keeper te ver van zijn goal staat. Dat zijn wat mij betreft twee eigen categorieën. En dat onderscheid moet nog extra gemaakt worden door het tweede de naam een Wimbledon te geven. Omdat Beckham dat natuurlijk ooit deed tegen Wimbledon. En dat heeft wel een chique uitstraling. En ik kreeg ook wel wat bijval. Ik hoorde al van mensen van dat ze het een goede naam vonden. Ik was er zelf ook wel tevreden mee.
En het lijkt me hij is blijven hangen.
Ja, hè? Ja, hopelijk blijft hij plakken.
Hij is blijven hangen. Het kan bijna geen toeval zijn, maar er waren dit weekend twee Wimbledons. Dat moet je dan toch wel zo zeggen, toch? Wimbledons?
Ja, twee Wimbledons.
ja, precies. Bij Emmen, Besuijen, of van Besuijen, ik weet niet precies, maar die was mooi. Was wel net over de middenlijn, nog wel in de cirkel.
Maar een Wimbledon kan ook best van net voorbij de middenlijn. Het mag gewoon.
Ja, het was net voorbij de middenlijn. En het was precies hoe ik het mooi vind. Namelijk dat die hoog in het net valt.
Dus niet stuiteren achter de lijn. Maar in het net ploffen.
Nee, ja. En toen, dit was in de KKD natuurlijk. En in de Eredivisie was nog een Wimbledon dit weekend. David Min met RKC tegen AZ. Ook net over de middenlijn. En deze viel of laag in het net. Of stuiterde misschien nog wel achter de lijn. Dat heb ik nu even niet scherp. Maar die kwam heel erg in de buurt met jouw ultieme Wimbledon. Dus het was echt een lekker weekend voor deze nieuwe voetbalteam.
Een naar achtervallende, grabbelende keeper.
Ja.
En een bal
hij viel nog net niet om. Maar...
Tussen de doellijn en het net in stuitert. Daar hou ik van.
Ja. Nou ja, hij, de term blijft echt hangen. Wat mij betreft. En twee Wimbledons in één weekend. Dat zie je sowieso niet vaak. Of we moeten het wel over tennissen gaan hebben.
Ja, dat is ook. Maar, zo moet het natuurlijk ook gaan. Je kan het niet afdwingen, zo'n nieuwe titel.
Nee.
Het moet gewoon zijn eigen leven gaan leiden. En dat is fijn dat dus nu al een beetje gebeurt.
Het startsein is gegeven.
Jij werkt bij Goedemorgen Eredivisie. Hoe was het, wij zitten hier op zondagavond, hoe was het vanmorgen?
Het was erg leuk en dat kwam omdat naast Jan Strooyer, technische adviseur van FC Twente, Sjoerd Moussou, ook Jorien van der Herik aan tafel zat. En ja, het klinkt misschien gek uit de mond van de Ajax-ziet, maar ik ben toch echt groot fan van Jorien van der Herik geworden. Ik ben bijna op het punt dat ik zou willen zeggen dat hij mijn mannetje is. Ik vind het een geweldige uitstraling. Hij wordt op een goede manier oud. Zonder, je kan ook een beetje vervelend oud worden, zeg maar. Dat heeft hij niet. En dat was nog steeds zo. Dus daar was ik heel blij om dat te merken. De beste, een van de beste bijnamen in het voetbal,
ja,
denk ik ook.
De GKL.
Ja, de grote kale leider. En we hadden hem natuurlijk uitgenodigd om...
Eigenlijk een van de meest verschrikkelijke uitspraken ooit. Zo had Pim het gewild.
Ja, maar ook een hele mooie uitspraak. Die deed hij ook in de show weer. Vergaderen is voor talentlozen.
Mooier dan Pim had het zo gewild.
Ja, nee, dat, daar hebben we hem gelukkig niet aan herinnerd. En nog een leuk dingetje. Ik raakte voorafgaand aan de uitzending even aan de praat met Sjoerd Moussou. En die heeft een tijdje terug een stuk geschreven over Eric Cantona. En niet over de voetballer Eric Cantona, maar over de zanger Cantona. Dat zijn wel dezelfde personen, maar...
Ja, maar er zijn veel verschillende soorten, ja. Eric Cantona's. Je hebt de dichter.
Precies, dit is gewoon een andere persoon.
De acteur, de filmmaker, de muzikant, de voetballer. De reclameman. De scheidsrechter van de Scorpion KO-tournament.
Ja, het zijn er echt heel veel. En nu heb ik het eventjes over de muzikanten Eric Cantona. Want hij staat tegenwoordig als muzikant op de planken. En hij treedt op in Nederland. En ook nog eens bijna. Namelijk op 26 april op Koningsnacht. De avond van Koningsnacht. In de Meervaart in Amsterdam. En er zijn nog kaarten. En ik twijfel wel een beetje om te gaan. Want ergens voel ik van dit kan ik niet laten lopen.
Nee.
Ik zat even die tickets te kijken. Het is wel vrij duur. Je betaalt ruim €50 voor een niet zo heel goed, hele goede zitplek. Maar misschien is het eigenlijk wel een leuke invulling voor Koningsnacht. Dat is een beetje een opwarmertje voor Koningsdag. Nou, deels bij de drijf natuurlijk, bij jouw kroeg waar we Koningsdag gaan vieren.
Ja.
Maar misschien is het wel leuk om Cantona op Koningsnacht dan nog even te schitteren.
Ja, het is jammer. Ik moet werken ook op Koningsnacht, maar anders was ik zeker gegaan. Dus ik vind ook eigenlijk dat jij wel moet. Je moet.
Ja, nou ja, ik ga hem wel even in de vriendengroep gooien. En er zijn dus nog wat tickets. Dus mochten jullie het leuk vinden, sla dan toe. 26 april, de Meervaart. De avond van Koningsnacht. Eric Cantona.
Dan gaan we naar de momenten van dit weekend. En er is een primeur. Of het is deze week de eerste week dat we kampioenschappen kunnen vieren.
Ja, volgens mij is dat zo, ja. Ja, en we hadden er meteen twee hele interessante. Wrexham in Engeland en Leverkusen. Dat kan ik nu toch wel al verklappen. Dat is onze favoriet van de twee. Maar laten we heel even kort bij Wrexham beginnen. En dan gaan we daarna door naar Leverkusen. Ja. Die wedstrijd hebben we net samen live zitten kijken. Maar Wrexham werd dus ook kampioen. Dat is natuurlijk die club van die twee acteurs. Reynolds en McElhenney of zoiets. Die hebben die club gekocht. En die zijn nu voor het tweede jaar op rij gepromoveerd. Gaan nu de League One in. Is dat nou een mooi verhaal? Of is dat een beetje een slap Hollywood aftreksel, sprookje, film, hoe je het wil noemen?
Je zet me een beetje voor het blok hier. Want ik wil niet de partypooper zijn. Maar ik heb het echt geprobeerd. Ik heb geprobeerd te kijken naar die docu van Reynolds en McElhenney. Ja,
een documentaire over gemaakt.
En ik ben echt heel blij voor iedereen die Wrexham een warm hart toedraagt. Want het is een geweldige historische club met een heel mooi stadion. Dus het is voor hun geweldig. Maar ik vind Amerikanen en voetbal, ook al is het een mooi sprookje en hebben zich het beste mee voor. En die McElhenney, die heeft ook voorouders uit Wales en zo, maar ik vind Amerikanen en voetbal, ik kan het gewoon nog niet.
Het werkt gewoon nog niet, hè?
Het lukt mij gewoon niet. En ik wil het echt. Ik wil het echt. En het is zoveel beter dan oliedollars waar bloed aan kleeft uit het Midden-Oosten. Maar toch, mijn gevoel blijft achter.
Gevoel toch het belangrijkste.
Ja, je kan het wel winnen. Ja. Maar
je moet het voelen.
Dus, maar ik heb een voorstel.
Kom maar door.
Ik wil best mee in de populariteit en de groei van de MLS. Ik wil ook best naar alle seizoenen van Welcome to Wrexham kijken. Ik vind het prima dat Micah, Henry, Carragher en Kate Abdo op de Amerikaanse tv verschijnen. Ik wil ook heus wel naar een analyse van Clint Dempsey luisteren. Ik wil ook best juichen voor het halve Barcelona bij Inter Miami. Al dat soort dingen. Trainingskampen, oefenwedstrijden in Amerika. Ik vind het allemaal goed. Ik wil er best in mee. Onder één voorwaarde. Ja. En dat is dat Amerika op hun beurt dan gewoon kapt met voetbal, soccer te noemen.
Dat een hele simpele deal eigenlijk.
toch? Oké, wij willen dat voetbal internationaal...
Heel duidelijk voorstel.
Dat ook in Amerika groot wordt. Dan zit er maar één ding op. Dan moet je kappen met soccer en een soort onderscheid te maken tussen twee verschillende... Want nu hebben ze hun eigen soort voetbal daar. Dat heet dan soccer. Terwijl het moet gewoon voetbal gaan heten. Ook omdat American voetbal nog met de voet gespeeld wordt. Nog met een bal gespeeld wordt. Dus voetbal wordt gewoon voetbal. En American voetbal gaat American rugby heten. Want daar lijkt het natuurlijk gewoon veel meer op. Dus het wordt gewoon American
voetbal. Zou veel logischer zijn.
Of American rugby en voetbal. En dan ben ik er 100% bij. Dan ga ik alles kijken. Dan ga ik Inter Miami supporten of wie dan ook. En je lacht. En het is natuurlijk gewoon ook een irritatie. Maar ik heb er ook echt last van. Want ik zit vaak te googlen voor de aflevering naar statistieken of cijfers of verhalen.
Ja, ja, ja.
En als je dan iets met voetbal probeert te zoeken, dan krijg je toch voor de helft allemaal American voetbal. En het kost me gewoon tijd.
Ja, het heeft ook nog een praktische reden.
Het heeft een praktische reden. Maar ik ben blij voor Wrexham.
Ja, oké. Maar praktische reden, maar vooral een idealistische reden. Ja. En voor dat betoog was ik net bijna opgestaan om te applaudisseren, want dat was schitterend. Nee, amen. Als iemand die deal met jou kan sluiten, dan zijn er volgens mij alleen maar winnaars.
Denk je niet dat Beckham er gewoon ook gewoon iets over te zeggen heeft? Want hij moet dat toch ook vinden, dat hij dat ook gewoon zegt, jongens, we gaan het even anders doen.
Ja. Ja, en introduceer dan ook gelijk even de term Wimbledon, zou ik willen zeggen.
Ja, helemaal.
Toch, als Beckham zijnde. Ja.
Oké, nou dan naar de mooiste kampioenschap van deze week. Misschien wel van het jaar, misschien wel van het decennia. Zeker dit decennia in Duitsland het mooiste kampioenschap. En een van de mooiste kampioenswedstrijden sowieso die ik ooit zag. Leverkusen tegen Werder Bremen. Wat een feest.
Ja. Wat een feest. En Wrexham had natuurlijk een pitch invasion. En dat had Leverkusen ook. Alleen daar gebeurde wat bijzonders. En omdat wij die wedstrijd natuurlijk live keken, was de aanloop naar die naderende pitch invasion was misschien nog wel mooier dan de pitch invasion zelf. En vanaf de 75ste minuut werd dat echt heel mooi. Want toen waren die supporters niet meer te houden. Je zag ze steeds verder van boven naar beneden komen voor het moment van de 90ste minuut. Dan vliegen we het veld op. Maar toen maakte Wiers de 4-0. En toen gingen ze al.
Konden gewoon zichzelf niet inhouden. Ze werden gewoon gek.
Nee, ze gingen al. En toen, terug bam, terug stadion op. Allemaal terug naar je zitplek. En toen werd het 5-0 vlak voor tijd. En toen gingen ze weer. En er was officieel nog een klein minuutje te spelen. En toen besloot de scheids ook maar af te fluiten voor de wedstrijd. Want het was niet meer te houden. En volgens mij zit daarin ook de schoonheid van zo'n pitch invasion. Want ik zat te denken, waarom kijken wij nou likkebaardend uit naar dat moment dat die fans het veld bestormen. En dat komt volgens mij door die pure euforie die loskomt. Maar als je het iets breder trekt, dichterbij... Je helden kun je niet komen, toch? En het is ook niet tegen te houden. Je zag het vorig jaar bij Napoli en nu weer bij Leverkusen. Het is meer dan alles eigenlijk een moment van de fans. Weet je, ze konden Florian Wirtz opeens aanraken. Ze konden hem vastpakken. Het mag niet, maar niemand kan je wat doen. Als dat publiek besluit, fuck it, we gaan er gewoon voor. Dan kan je 20.000 security mannetjes inhuren. Maar je kan niet worden tegengehouden.
Ze hadden ook een touwtje vast, hè?
Ja, ze dachten, we hebben dit goed uitgedacht. Maar het werkte niet. En het, voor mij was dit weer even die conclusie die je toch af en toe eventjes nodig hebt. Van het voetbal is gewoon van de fans. Niemand kan dit tegenhouden. Niemand kan dit afpakken. En het was echt... Echt een geweldig moment, vond ik het.
Ja, zo'n menigte die niet te houden is, dat vind ik meteen ook het enge ervan, moet ik zeggen. Ik vind het toch iets griezeligs hebben. Wat er echt heel mooi aan was, was dat je echt mensen gewoon gek in hun hoofd zag worden. Er zat niks rationeels meer bij. Mannen, het was gewoon een echte explosie van vreugde. Ze snakten er zo naar. Toch? 30 jaar lang never koesen. Alles de hele tijd net niet winnen. En dan nu met zo'n overmacht. En dan met 5-0. En dan uitgerekend Wiertz die hat-trick maakt. Ik snapte het ook. Dat was heel mooi. Ik vond het geweldig dat Wiertz bij zijn tweede doelpunt al in het juichen de fans tot rust maanden van wacht.
Ja, bij die 4-0 was dat.
Ja, dat was prachtig. En ik vond goed dat de scheidsrechter ook afvloot. Dat gewoon het laatste balcontact van dit kampioenschap was. De derde van Wiertz. Dat was natuurlijk prachtig. Ja. De voetjes bungelden al over de boardings heen. Ze zaten er al klaar voor. Maar ik vind het toch ook... Ik vind het ook iets heel griezeligs hebben. En je ziet een paar van die Engerts met bucket hats en zonnebrillen en sjaals voor hun gezicht. Dat een beetje dat je komt dicht bij je fans, maar het heeft ook iets van dat claimen van het kampioenschap en meteen gras uit het veld te trekken en doelnetten kapot knippen. Ik weet niet helemaal wat ik daarvan vind. Die selfies die er meteen gemaakt worden, is niet heel mooi. Hoe Wiertz daarmee omging was prachtig, want hij was het echt aan het vieren. Ik zou dat heel...
Ja, maar hij was het middelpunt en hij stond in een verdrukking bijna, maar hij bleef zo rustig en hij bleef lachen. Ja. En ik had toch ook wel het idee dat die fans ook wel aanvoelden van, we kunnen nu echt veel maken, maar niet alles. Ja. Er zat toch wel een soort van respect nog bij.
Ja, dat is zo. Ze moesten gewoon even ontladen en daarna koelden ze af en gingen ze het vieren. De commentator zei ook, als je tegen een hond zegt dat je gaat wandelen, is hij ook niet meer te houden.
Ja, dat was een geweldige uitspraak.
Gewoon gek in je hoofd.
Ja, echt een geweldige uitspraak. En gelukkig ging het volgens mij, we nemen heel kort op de wedstrijd op, ging het allemaal goed, zijn er geen nare dingen gebeurd. En dan, dan is dit toch wel een van de allermooiste dingen in het voetbal, zou ik willen zeggen.
Is zo'n kampioenswedstrijd spelen moeilijk?
Ja. Maar als je Leverkusen zag spelen, dan denk je van niet. Maar zij laten ongeveer alles al dit hele jaar heel makkelijk lijken. Ik heb met AFC ook één keer een kampioenswedstrijd gespeeld voor de titel in de topklasse. Top amateurs. En ja, ik vond het eerlijk gezegd echt heerlijk. En het ging ook heel goed, die wedstrijd. 2 doelpunten en een assist.
Toch nog even zeggen.
Ja, nou ja. Als we het dan toch over kampioenswedstrijden hebben, dan moet ik dit wel eventjes droppen.
De Wiertz van de topklasse.
Ja, eventjes. Nee, dat zou ik nooit over mezelf zeggen. Maar een kampioenswedstrijd, natuurlijk, het is anders. Alleen, het is, ik denk ook niet dat het toeval is dat iemand als Wiertz dan in zo'n wedstrijd nog een stukje beter is. Dus ik denk dat het voor goede spelers eigenlijk alleen maar lekkerder is om zoveel mogelijk van dit soort wedstrijden te spelen.
Ja, en ze...
Ik vraag me wel een beetje...
Ja, ze scoorden natuurlijk een vrij vroege goal en toen viel het wel van af. Ja. En toen wisten ze, oké, we hebben hem. Nu kunnen we gewoon lekker gaan voetballen. En toen was het ontketend. Ja. Ik kan me herinneren dat het bij dat kampioenschap van Feyenoord toen weer voor het eerst ook zo was, dat Kuyt gewoon vroeg scoorde en toen was het gewoon... Klaar toen. Ja. Konden ze gewoon.
Een vroege goal zorgt wel dat die druk wegvloeit en dat je inderdaad lekker kan gaan voetballen.
Maar ja, een late goal zoals die van Agüero is dan wel weer het allermooiste.
Ja, dat is echt het summum. Dat is echt het summum, ja. Dat is waar. Ja,
wie weet.
Ja. Ook was met een pitch invasion daarna. Ja.
Ze hebben nog 5 wedstrijden te gaan. Ze zijn nog steeds ongeslagen. Ja, dat moeten ze nu toch ook. Dat moet toch ook gewoon nu.
Ja, maar ik denk wel, ik geloof er wel echt in dat als je zeg maar de dop een heel klein beetje opendraait en de druk een klein beetje laat wegvloeien, dat alles wel minder kan worden. En ik kan me ergens wel voorstellen dat ze denken, we zijn nu kampioen, we hebben het gehaald. Dat er toch iets van gemakzucht insluit. En ik hoop het echt niet, omdat, kijk, dit kampioenschap is natuurlijk sowieso al voor de eeuwigheid, omdat Leverkusen nog nooit kampioen is geworden. Maar je gaat het gewoon echt nooit meer vergeten als je invincible wordt. Hoe vaak wij het in deze podcast niet linksom of rechtsom eventjes over het elftal van Arsenal hebben. Dat is gewoon, dat is echt voor de geschiedenisboeken. En dat wil je nu wel als speler.
Ja, maar
ook helemaal omdat ze dus in de beker en Europa ook nog ongeslagen zijn.
Daarom, dus daar hebben ze ook nog gewoon echt iets te winnen. Dan hebben ze de treble en ongeslagen. Ik kan me wel voorstellen dat de druk op die competitie ook nog wel houdt. En dat ze pas aan het eind van het seizoen echt gaan vieren. En ik had ook niet het idee dat ik een totale euforie en ontlading nu zag. Ik zag blijdschap.
Ja, bij de fans. Ja, bij de spelers. Minder dan bij de fans.
Dat ik bij hun nog wel een soort focus en rust leek te zien.
Ja, en nog even voor de duidelijkheid. Xabi Alonso is natuurlijk de trainer, dat weten we allemaal. Hij werd in oktober 2022 werd hij trainer toen Leverkusen 16e stond. En we zijn nu ruim anderhalf jaar verder. En ze zijn kampioen geworden. Dit seizoen 29 competitiewedstrijden gespeeld. 25 keer gewonnen, 4 keer gelijk, 0 keer verloren. 73 doelpunten voor, 19 tegen. En dus ook nog in Europa en in de beker niet verloren. Ja, het is echt geweldig. En de terechte eerste moment van ons, zou ik willen zeggen.
Ja, daar konden we niet aan ontgaan.
Nee.
Volgende moment is een iets kleiner moment.
Ja, dat is het haakje voor het eerste moment is een meme. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is echt zo. En voor ik verklap om welke meme het gaat en om welk moment het dus ook gaat. Hou jij eigenlijk van voetbalmemes? Of vind je het maar dom gedoe?
Ik ben er wel echt van gaan houden. Ik kan wel toch wel echt zeggen dat goede voetbalmemes echt goed zijn. Ik denk dat de meme zich inmiddels wel echt gevestigd heeft als officieel medium. En niet meer een soort obscure internet-nerdplaatjes. En door dit soort algemenere geaccepteerde vorm voor humor of voor actualiteit. Denk ik dat de voetbalmemes in het algemeen ook beter zijn geworden. Ik volg bijvoorbeeld 12 Men tweets. Die zijn erg goed.
Wat is dat?
Die
maken gewoon memes.
Ja, of die verzamelen in ieder geval memes. En die zijn heel snel en tijdens de wedstrijd. Dat is altijd, dat vind ik er sterk aan.
Heb je een favoriete?
Ik denk niet één specifieke meme. Maar wel, ik hou dus wel van die hele actuele memes die al tijdens de wedstrijd komen. En iets heel kleins even heel erg uitvergroten. Waardoor het even een soort frisse blik erop krijgt. Jij?
Ja. Ik ben ook wel van memes gaan houden. Ik ben er zelf wel echt slecht in om dat snel te vinden. En je hebt mensen die gewoon voor elke situatie een meme naar je toe kunnen sturen. Zo zit ik niet in elkaar. Maar ik ben ook wel fan geworden. En het is niet echt een meme-account, maar ik hou heel erg van Pete Sipley. Dat is @442White op Twitter. En dat zijn niet echt memes, maar dat zijn hele grappige voetbaltekeningen die ook altijd wel actueel zijn. Dus als Cole Palmer was natuurlijk hot de afgelopen weken. En dan maakt die man een tekening van Mol Palmer. Dan wordt Cole Palmer dus verbasterd tot een molletje en dan wordt hij ook zo getekend. Nou, daar heeft hij er echt heel veel van. Die zijn echt heel grappig. Cobby Mino werd Dobby Mino van Harry Potter. Met van die oren en zo'n kaal hoofdje. Ja, echt heel leuk. Maar de echte memes die dus dit weekend in karrevracht voorbij kwamen, die zijn eigenlijk nog veel leuker. En de aanleiding voor dit moment was de meme, of eigenlijk de memes die ik tegenkwam over onze landgenoot Mickey van de Ven. Want die had een loodzware middag tegen Alexander Isaac van Newcastle. En werd vooral bij de 1-0 heel vies op zijn bibs gespeeld, zou ik willen zeggen. En laat ik dat doelpunt eventjes omschrijven, zodat iedereen weet waar die meme vandaan komt. Isaac wordt in de counter bediend door Anthony Gordon, die trouwens ook heel goed speelde. En Isaac doet niks bijzonders en daarom juist eigenlijk iets heel bijzonders. En ik moest meteen denken aan Mitoma, de dribbelkoning van Brighton, die ook een scriptie heeft geschreven over dribbelen. En die daarin omschreef dat een van de meest effectieve manieren om te dribbelen is om je schouder even naar beneden te laten vallen. Om je tegenstander uit balans te brengen en dan aan de andere kant er langs te dribbelen. En dat deed Isaac dus in een 1-op-1 met Mickey van de Ven. Die raakte compleet uit balans. Viel heel lullig, een soort van omgedraaid op zijn achterhoofd. En, en daar werd een perfect getimede foto van gemaakt. En nu is Mickey van de Ven voor altijd een meme.
Ja, ik zag ze inderdaad voorbij komen. Hij doet een soort prachtige scorpion met zo zijn benen bijna over zijn hoofd heen omhoog.
Ja.
Ik zag er inderdaad een paar hele leuke voorbij komen. Mickey kant die Ven. Die was natuurlijk vrij snel.
Die, heel goed, ja. Heel goed, ja.
Het was natuurlijk een fout en ongelukkig vooral ook. En dat ziet er dan stom uit. Maar door zo'n meme wordt dat meteen zo uitvergroot. En dan heb je natuurlijk wel het gevaar dat het in één keer opeens Mickey van de Ven als grote kluns gaan zien.
Ik moest denken aan dat moment van Jerome Boateng tegen Messi. Toch? In de Champions League Barcelona, Bayern München, dat hij zo naar achter viel. Toen kwamen ook allemaal memes voorbij dat ze hem zo in het heelal gefotoshopt hadden. Dat hij zo ver was weggevallen. Nou ja, dat soort dingen. Je kwam ook met Van de Ven voorbij. Maar er zit wel een soort van gedachte achter, denk ik. Dat die memes vaak worden gemaakt van verdedigers die op de grond vallen. Want ja, op een of andere manier is dat is een beetje een schande of zo, toch? Voor een verdediger als je op de grond valt tijdens het verdedigen.
Ja, het is natuurlijk dat de machteloosheid die daaruit vanaf straalt en de overmacht die je als aanvaller laat zien is natuurlijk wel heel groot. Ook omdat je dan als verdediger op die grond ligt en dan terwijl je ligt moet je die aanvaller nakijken. Dat is natuurlijk zo, ja. Dat is zo'n heerlijk pijnlijk moment.
Er zit vaak nog zo'n korte stuiptrekking bij.
Ja, ik moet als eerste denken bij een verdediger op de grond. Natuurlijk aan Piqué, die nog even aan het broekje van Iñaki Williams ging hangen.
Oh ja,
en nog
ja,
een paar meter werd doorgesleurd, waardoor hij het nog veel treuriger maakte. Dan moet je gewoon je verlies nemen en blijven liggen, denk ik. Sowieso was het een beetje pijnlijk, die Piqué in zijn nadagen daar.
Is het erger dan een pannen eigenlijk, of even erg?
Ik denk eigenlijk dat het erger is. Meer cultuur. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Dat iemand tussen de stokken spelen gewoon heel pijnlijk is. En dat is natuurlijk ook echt iets van de straat. Het is technisch en het is een soort vernedering omdat we dat met elkaar hebben besproken. Maar iemand laten vallen is zoveel dominanter dan... Je gaat gewoon iemand langs en of hij nou links, rechtsom of door het midden er langs gaat, maakt natuurlijk eigenlijk niet zoveel uit. En ik denk dat je bent minder machteloos als verdediger. Ik denk dat er veel
profs zijn. Je kan het nog herstellen misschien.
Ja, dat er veel profs zijn die er niet echt van wakker liggen omdat ze weten dat ze het goed kunnen oplossen of zo nog op een of andere manier. Maar ik denk dat vallen toch wel een soort universele manier van je dominantie te laten zien is.
Helemaal als je naar achter valt. Dat maakt het zo struikelend naar achter valt.
Een kleine pasjes.
Ja.
Grabbelen.
Ja, en dat is dus wel toch wel een beetje wat er bij Van de Ven gebeurde. En het lullige voor hem was dat het in een hele korte tijd bij die 2-0 eigenlijk ook een beetje gebeurde. Toen verloor hij ook zijn balans bij de goal van Anthony Gordon. En de bal lag alweer in het mandje. En kijk, ik moet wel eerlijk zijn. Het is heel grappig allemaal, zo'n meme. Maar ik vond het geen echte fouten van Mickey van de Ven. Ik vond het vooral gewoon heel goed van Gordon en van Isaac. En vooral van Isaac ben ik echt een heel groot fan. En dat zat voor mij nog meer in die 3-0, die ik eigenlijk nog veel mooier vond dan in die 1-0. En die 3-0 wil ik daarom eventjes bespreken. Hij wordt weer in de counter van eigen helft weggestuurd door Bruno Guimarães. Hij neemt de bal 3 keer mee en werkt af. Dat is de korte samenvatting van deze goal. Maar als je hem even ontleedt, dan zit daar echt heel veel schoonheid in. Het eerste wat me echt opviel is dat ruim voordat Bruno Guimarães die paas geeft, heeft Isaac zijn loopactie in de diepte al ingezet. Volgens mij omdat hij weet, Bruno Guimarães heeft straks die bal vrij om die paas te geven. En dan ben ik al in beweging. Dat lijkt een detail, maar door die heel vroege getimede loopactie Mickey van de Ven, die hem dus moet verdedigen, voelt volgens mij wat minder de noodzaak om echt al mee te lopen. Omdat hij het gevoel heeft, die paas kan nu toch niet gegeven worden.
Maar je laat je ook in je kaart kijken door al zo snel te gaan rennen.
Alleen als je daarmee de verdediger op het verkeerde been zet, of gewoon of heel simpel gezegd 1 of 2 seconden te snel af bent en die paas komt wel, dan ben je dus los. En dat gebeurde hier. Hij anticipeert eigenlijk op een paas die nog moet gaan komen. Vervolgens neemt hij hem op volle snelheid in de stuit met links mee. Die touch moet echt perfect zijn. En al helemaal omdat Van de Ven letterlijk de snelste speler uit de Premier League de achtervolging heeft ingezet. Daarna neemt hij de bal met rechts iets mee naar binnen, waar hij ook wat minder snelheid maakt. Hij mindert eigenlijk een beetje vaart om goed uit te komen voor het schot. En daar verzilvert hij eigenlijk die paar meter die hij in het begin heeft gepakt door die loopactie zo vroeg in te zetten. Daarom kan hij op het einde eventjes inhouden om goed uit te komen voor dat schot. En vervolgens killt hij hem heel zakelijk. En het is zo'n doelpunt wat er relatief makkelijk uitziet, maar echt heel moeilijk is. Een beetje zoals het doelpunt dat we 2 weken hiervoor bespraken van Salah na die bal van Szoboszlai en McAllister. Echt een doelpunt waardoor ik zeg, misschien is dit wel een wereldtopper, die Isaac. Ja, en dat brengt me een beetje bij de volgende vraag van, kan je een wereldtopper zijn als speler als je niet bij City of Real of Arsenal speelt, maar gewoon bij Newcastle of Tottenham? Of moet je echt bij een topclub spelen om een wereldtopper te kunnen zijn? Hoe zie jij dat?
Ik denk toch wel dat je bij een topclub moet spelen. Ik hoor het mezelf zeggen, ja. En ik weet niet helemaal zeker of ik het er mee eens ben. Maar het gaat meer omdat je week in, week uit op het hoogste niveau speelt. En dat je bij een iets minder grote club, dat er gewoon minder druk op staat. En dat met die druk omgaan en constant te zijn, dat daar wereldtoppers zich toch wel onderscheiden.
Ja. Ja, het komt wel in de buurt met wat ik hoorde van wat Thierry Henry zei na Real tegen City. Die zei wat interessants daarover. Die zei, ja, Phil Foden is voor mij na de wedstrijd tegen Real Madrid een wereldtopper geworden. En waarom? Omdat hij het team op zijn schouders heeft genomen. De Bruyne valt uit vlak voor de wedstrijd. Foden staat op. Hij is de man die het in de grote wedstrijd laat zien. En dat is nu al voor de zoveelste keer op rij eigenlijk. En dat was een beetje de cru voor Henry. Van het zit hem in de constantheid. Van je moet altijd op een wereldtopper kunnen rekenen. En Foden is echt niet een betere voetballer geworden dan vorig jaar of het jaar daarvoor. Hij is alleen veel constanter en betrouwbaarder geworden. En dat was voor Henry reden om hem nu een wereldtopper te vinden. En vorig jaar nog niet.
Is De Bruyne dan ook een wereldtopper?
Ja, zeker.
Maar ja, die laat toch in de grote wedstrijden laat
het
afweten.
Klopt, dat is wel waar. Laat het ook vaak in grote wedstrijden niet zien. Maar
ik denk, ik ben het toch ook wel helemaal mee eens. Ik denk dat je, zeg maar, een af en toe goede wedstrijd daarmee, ja, dat kan jij per ongeluk ook. Als je het opeens soms op je heupen hebt en andere wedstrijden weer niet, dan kan je er toch gewoon niet van op aan. Ik denk dat het hetzelfde is als in een restaurant, dat als je een paar lekkere gerechten op de kaart hebt en een paar degelijke, dan ga je gewoon geen sterrenstaak zijn. Zeker niet als je niet ook elk bordje perfect kan meegeven. Gewoon als je niet zeker weet dat het top gaat zijn, ja, dan ben je het waarschijnlijk niet. Of een kunstenaar die per ongeluk een paar mooie schilderijen heeft gemaakt in een voor de rest heel random oeuvre. Dan zijn er te veel toevaltreffers. Dus ik denk toch, ja.
Moet het toeval uitsluiten eigenlijk, ja, om een wereldtopper te kunnen zijn.
Ja, ga je veel geld uitgeven in een restaurant als je niet zeker weet dat elk bordje geweldig gaat zijn? Of ga je als galerie een kunstenaar vertegenwoordigen die af en toe per ongeluk een mooie schilderij maakt? Of ga je dus als coach ook een speler opstellen waarvan je niet zeker weet dat die gaat leveren?
Maar dus dus even terugkomend op Isaac, geen wereldtopper volgens jou nog?
Nee. Nee. Maar zeker in spe. Okay.
Ja. Hij wordt natuurlijk hij wordt zijn hele leven al vergeleken met Zlatan. Omdat hij natuurlijk ook uit Zweden komt. Omdat hij lang is. Omdat hij technisch is. Vergelijking die niet uit de lucht komt vallen. Een beetje opportunistisch misschien. Maar ik vind Isaac eigenlijk gewoon beter dan Zlatan. Completer ook. Ik durf het wel aan om hem. Ik durf het ook wel aan om hem gewoon een wereldtopper te noemen. Ik vind hem echt heel goed. En ook grappig trouwens dat hij nog een halfjaartje bij Willem II heeft gespeeld in het seizoen 18-19.
Dan ben je een wereldtopper.
16 wedstrijden, 13 doelpunten, 7 assist. Rest is geschiedenis. Mickey van de Ven, wereldtopper, allerlaatste. Die zo op zijn bibs werd gespeeld. Ook nog niet dan, eigenlijk.
Nog niet, maar die heeft toch ook wel echt alles in zich om het te worden. Ik vind het wel echt een grote uitspraak, Daan. Beter dan God zelf.
Isaac, ja. Wat ben je als je beter bent dan God?
Dan gaan we natuurlijk, ik zit er toch met een gemixte gemoed. Want we hebben het al
moment nummer drie.
Over de titelstrijd in Engeland. En dat het zo'n waanzinnige ontknoping wordt. En ik heb het al zitten jinxen natuurlijk. En ik voel me er schuldig over. Ik heb gezegd dat iedereen die laatste speeldag in zijn agenda moet zetten. En dat het dan besloten gaat worden. Maar nou ja, is het toch... Lijkt het zich toch alweer te gaan aftekenen.
We kunnen het er niet over hebben opeens nu het niet gaat zoals wij voorspelden.
Nee, we moeten met de billen bloot. Want gaat die titelstrijd
komen? Wat is er gebeurd?
Arsenal en Liverpool chokten. En niet zomaar.
Ja.
Ze verloren allebei. Ja. En City won relatief makkelijk. En het is, City staat opeens op 73 punten en Arsenal en Liverpool 71. Ja. City heeft nog zware Champions League wedstrijden voor de boeg. Kan natuurlijk nog gebeuren. Maar gezien de reputatie van de teams. En dat City vaak naar het einde toe beter wordt. En dat Arsenal en Liverpool klassiek gezien toch ook wel vaak choken. Ja.
Ja, Liverpool verliest nu twee keer in een week in eigen huis. En we hebben het vorige week natuurlijk gehad over het ultieme afscheidscadeau voor Jurgen Klopp. En dat begint nu toch wel een beetje pijnlijk te worden. Want het is natuurlijk nog niet officieel gespeeld. In de Europa League niet, waar ze 0-3 verloren van Atalanta. En ook zeker in de Premier League niet. Maar het wordt wel lastig. En toch zit daar ook wel schoonheid in, toch? Dat binnen een week, binnen een wedstrijd eigenlijk, kan alles weer helemaal anders zijn. En ja, als voetbalkijker en liefhebber heb je natuurlijk de drang om vooruit te kijken. En om dingen een beetje te willen voorspellen. En om alvast jezelf op te warmen met zo'n quadruple voor Liverpool. Maar er valt gewoon niks over te zeggen. En die voorspelbaarheid moeten we volgens mij eigenlijk gewoon omarmen. En elke week genieten van wat we voorgeschoteld krijgen. En dan zien we het wel, wat het hoort, toch?
Zeker. En het toont ook gewoon aan hoe ongelooflijk moeilijk het is om kampioen ergens te worden. Want je moet dus elke week, elke minuut van elke wedstrijd moet je gewoon top zijn. En als je dus één keer niet zo scherp bent of je stuk bijt ergens op, dan is het gewoon... Nou, dan zitten wij hier nu al te zeggen dat die wedstrijd, dat die competitie gespeeld is. Het was wel... Ik zat die wedstrijd te kijken en er was een heerlijk... Ik kreeg een soort heerlijk déjà vu moment. We hebben natuurlijk dat beroemde uitglijmoment van Gerrard tegen Chelsea, waarmee ze wordt gezegd dat op dat moment de titel verspeeld werd doordat Dembaba profiteerde. Er gebeurde nu bijna precies hetzelfde. De grote man bij Liverpool, Van Dijk, gleed op bijna identieke manier uit. Er leek een doortocht te zijn van Mateta. Maar die inzet werd gered door Robertson van de lijn. Dus het leek een soort van, de geschiedenis leek zich te herhalen. Maar dan nu toch positief. Wat hadden ze graag gezien dat met die uitglijder van Gerrard ook gebeurde. Nu gebeurde het wel en leek het in de sterren geschreven van oké, dit seizoen dus misschien wel. Maar uiteindelijk gelezen toch uit. Bleek het toch een bananenschil te zijn.
Ja, en Arsenal had hetzelfde eigenlijk. Die speelde net als Liverpool helemaal niet slecht. Maar beet zich wel stuk op Aston Villa. En daar heb je op een of andere manier, dat hebben we vorige week wel ook uitgesproken, het gevoel dat het de hele tijd nog mis kan gaan. Dat lijkt nu al te gebeuren. Maar we gaan het rustig in de gaten houden. Er zijn nog aardig wat wedstrijden te spelen. Maar voor nu heeft City dus weer de koppositie overgenomen. Die wonnen met 5-1. Die wonnen wel van Luton Town. Geweldige doelpunten van Kovacic en Jeremy Doku. Maar wat mij betreft was het Twitter-account van Man City was de man of the match. Want die vierde elk doelpunt met een kindertekening gemaakt door Manchester City fans van een jaartje of 8-9. Die een tekening ingestuurd hadden van de doelpuntenmakers.
Ja, dus in plaats van een gelikte gifje waarin je een speler in de camera ziet wijzen of zo. Of nep ziet juichen met twee gebalde vuisten. Zag je nu gewoon goal met een kindertekening ervoor.
Ja, zo Jeremy vrolijk. Doku bij Frankie, aged 9. En Erling Haaland bij Dexter, aged 8 bijvoorbeeld. En als je Haaland ziet, dat is een heel dun sprietje eigenlijk. Met zijn armen wijd langs zijn lichaam.
Ja, die groeien ook uit zijn nek ongeveer.
Ja, die groeien uit zijn nek. En een heel beetje een rond, langwerpig, rondachtig hoofdje met een paar blonde sprieten haar op zijn gezicht. Het ziet er heel schattig uit. En Doku is een ja, lijkt net een vrouwtje wat een beetje angstig de camera inkijkt.
Maar Frankie heeft wel meer talent voor tekenen, vind ik, dan Dexter.
Ja, zeker. Goku is beter getekend dan Haaland. Maar het maakte me heel vrolijk. En ik kan me herinneren dat FC Utrecht een paar weken terug ook een leuke actie had. Die hadden de rugnummers en namen achter op de shirts laten tekenen door kinderen. Dus had je Sam Lammers met nummer 9 en dan was het zo heel kinderlijk opgeschreven, de naam Lammers en 9 ook heel kinderlijk. En dat werkte supergoed. Volgens mij moeten kinderen gewoon een grotere rol krijgen in de voetballerij. Want ook die persconferenties met kinderen zijn altijd vet leuk.
Ja,
op een of andere manier werkt dat gewoon goed.
Ik vind kinderen ook wel de misschien wel een oplossing tegen racisme en spreekkoren in het voetbal. Ja, als er een heel vak kinderen zit, weet ik niet hoe racistisch je nog leuzen gaat scanderen als fan. Ik kan me herinneren dat Ajax ooit met alleen maar kinderen op de tribune tegen AZ speelde na dat incident tegen Esteban, de keeper van ja. AZ. Zoveel beter dan in een lege tribune, of in een leeg stadion te spelen. Misschien moet dat gewoon wel vaker gebeuren. Wat ik trouwens wel raar vond daaraan, ik zat dat nog even terug te lezen. Alleen kinderen en vrouwen mochten komen en homoseksuele mannen.
Wat?
Ja.
Vrouwen, kinderen en homoseksuele mannen.
Ja, ik vind dat toch ergens een soort... Kijk, dat kinderen, oké.
Dat zou nu
daar
niet
ben ik het eens. En vrouwen ja. Misschien ook wel als begeleiding van die kinderen. Dan, ja, er moet toch ook volwassenen bij.
Er moet iemand met die kinderen mee.
Dan vrouwen. Maar ik vond het toch wel stereotypering dat homoseksuele mannen dan ook... En hoe ga je dat controleren? Nou, goed. in ieder geval kinderen, laten we daar op houden.
Klein zijpaadje.
Klein zijpaadje.
Ja. Dan gaan we naar het vierde moment. En het is inmiddels al een paar dagen geleden. Maar we moeten toch nog even kort terugblikken op de Champions League. Want ja, dat was te goed om te laten liggen, toch?
Ja, want nou, het was het zat nog wel in mijn hoofd, moet ik zeggen, hoor. Zover was het niet terug. Maar ik denk, als je het objectief bekijkt, zeg maar, stel als je als alien op aarde komt en je vraagt, oké, maar wanneer wordt het hoogste niveau voetbal gespeeld? Dan denk ik dat je objectief gezien kan zeggen, nou oké, ja, clubvoetbal wordt op een hoger niveau gespeeld dan internationaal, of van nationale elftallen. Gewoon omdat clubs meer tijd met elkaar doorbrengen en dus meer die systemen beter ingeslepen zijn en spelers beter op elkaar afgestemd. Ook al zijn landentoernooien en eindtoernooien natuurlijk misschien op een hoger niveau gewoon vanwege de druk. Maar ik denk, voetbaltechnisch kan je zeggen, oké, clubvoetbal. Dan is internationaal clubvoetbal, denk ik, een hoger niveau dan nationale competities.
Ja, denk ik ook.
Het niveau is hoger en dan Champions League is daarmee het hoogste niveau.
Andere speelstijlen vaak.
Ja. Champions League is het hoogste niveau. En dan in de Champions League denk ik dat je toch kwart en halve finales het hoogste niveau voetbal ziet. Achtste finales.
Niet de finale?
De finale staat er veel druk op. Dat is toch nooit een goede wedstrijd?
Ja, ja, ja.
Dat wordt 1-0 door één bepalend moment. In de achtste finales heb je nog te grote krachtsverschillen. Dus het moet in de kwartfinales en de halve finales gebeuren. Daar in die dubbele ontmoetingen moeten clubs spelen daar op het allerhoogste niveau.
En dit was een theorie die je voor afgelopen speelronde al ontwikkeld had.
Nou, met terugwerkende kracht.
Ja, precies. Ja, ja.
Nee, maar deze theorie is toch weinig tussen te krijgen. Nee, het komt mij goed uit.
Nee, 100%.
Volstrekt.
Nee, maar ik zit nog even die uitslagen terug te kijken. Arsenal-Bayern 2-2, Paris-Barça 3-2, Atletico-Dortmund 2-1 en natuurlijk de absolute topper Real City 3-3. Yep. Dus volgens mij had je gelijk.
Mijn theorie wordt hier gewoon bewezen. En ook al heb ik die theorie achteraf bepaald, denk ik dat ik er toch wel
echt mee eens ben. Volgens mij doen wetenschappers het heel vaak zo.
Gewoon iets zien en er een theorie aan hangen. Maar dit was toch ook echt... Ja. Zeker Real City, die 3-3 was toch gewoon echt voetbal op het allerhoogste niveau.
Ja, want je had ontzettend goede spelers, daar begint het toch mee. Heel jammer dat De Bruyne niet fit was.
En Walker.
En het mooiste vond ik is dat beide elftallen speelden precies op de manier waar ze goed in zijn. Dus Real op de counter, maar wel mooi op de counter. Je kan ook heel lelijk counteren, gewoon ballen naar voren rammen en hopen dat die een keer goed valt. Maar wat Real zo echt als geen ander kan, is die bal in de verovering, in de ploeg houden met 2-3 simpele passes en dan Fini of Rodrigo wegsteken. En dat deden ze echt heel goed. En City speelde juist heel geconcentreerd, heel rustig, bedachtzaam eigenlijk, maar zonder dat het saai werd. Want dat ligt natuurlijk wel af en toe op de loer, dat het een beetje saai wordt om naar te kijken, zo, dat voetbal van City, maar dat was nu echt niet zo. En dan zijn ze allebei op hun eigen manier niet te verdedigen, ja, eigenlijk.
Dat zei Guardiola ook van tevoren, of achteraf zei hij het, van die counter van Real Madrid met die twee hele snelle cowboys voorin, dat is gewoon niet te verdedigen. Want die spelen gewoon met z'n tweeën je hele verdediging op een hoop. Dus je moet rustig blijven. Je daar niet door gek laten maken. Daar had hij het erg over. Dat het die psychologie is. Want je wordt radeloos en moedeloos. En want het is gewoon chaos meteen. Hij zei, daar moet je gewoon niet door laten afleiden. Je moet gewoon zorgen dat je eigen spel blijft spelen. Rustig blijft. En dat je gewoon meer gaat scoren dan zij. Nou, dat is natuurlijk een heerlijk uitgangspunt voor een voetbalwedstrijd. Dat je denkt, oké, we gaan tegen goals krijgen. Maar wij maken meer doelpunten. En Ancelotti doet natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Want dat positiespel van Real, van City is ook niet te verdedigen. Dus dachten ze, oké, dan gaan we dus niet mee in dat spel. Wij gaan op die counter spelen. Dat er maar 38% balbezit. En ze speelden fantastisch.
Ja. Ja, en dan hebben ze op het allerhoogste niveau ook nog dus kleine foefjes om elkaar te verrassen. Want Ancelotti die speelde met Vinicius en Rodrigo eigenlijk een soort van allebei hangend links buiten. Dat was heel raar om te zien, maar dat werkte echt als een tierenlier. En City, wat ik heel interessant vond, is dat die bij de afstandstreffers denk je vaak, ja, dat is toch een beetje geluk, zo'n schot van afstand. Maar ik heb daar wel een theorietje over. Iedereen die zegt Haaland hebben we niet gezien tegen Real. Maar het zou zomaar kunnen dat Guardiola Haaland eigenlijk als een pion in een schaakspel, dat hij Haaland opoffert. Omdat hij weet, als ik hem gewoon diep en lang weghoud, dan bindt hij altijd twee centrale verdedigers. Dan heb ik op het middenveld meer ruimte om te voetballen. Dus ik neem eigenlijk mijn verlies voor Haaland neem ik voor lief, omdat ik dan weet dat op het middenveld dat daar dan meer ruimte is om te voetballen.
Ancelotti deed met Bellingham, die hem in een veel meer naar voren schoof, maar wel een soort controlerende rol.
Ja, en je zou het bijna zo ver kunnen trekken zelfs dat die schoten van afstand die erin vliegen, dat die een gevolg zijn van het feit dat Haaland zo ver weg blijft de hele tijd, dat hij die centrale verdedigers bindt en dat die dus te laat zijn met uitstappen op de 16 meter om van die schoten te blokken. Als het echt allemaal zo is, dan is Guardiola, nou ja, hij is natuurlijk een mastermind, maar dan heeft hij dat hier weer bewezen. Maar ik vond het wel een interessante theorie.
Stak er voor jou iemand bovenuit nog in die ongelooflijke tussen al die topspelers?
Nou ja, ik zei net al eventjes wat Henry over Foden zei. Daar ben ik het wel mee eens. Die was wel echt heel goed. En bij Real vond ik Valverde heel goed. En dat, je kan hem letterlijk, misschien alleen niet als keeper. Je kan hem op elke positie kwijt. En hetzelfde geldt voor Camavinga. En eigenlijk hou ik normaal veel meer van specialisten. Van spelers die gewoon heel goed zijn in één specifiek ding. Maar als je overal zo goed bent zoals die twee, dan is dat toch eigenlijk ook wel echt
gewoon een specialist in alles.
Ja, ja. Jij?
Ik heb, ik weet niet of je er kwalitatief bovenuit stak, maar in een wedstrijd met zoveel ongelooflijk begenadigde topspelers heb ik heel erg genoten van Rüdiger. Nou geniet ik altijd van Rüdiger. Maar juist omdat hij zich daar staande wist te houden op zijn manier. Dus hij speelde ook zijn eigen spel. En hij ging gewoon doen wat hij goed kan. En hij had Haaland bijna de hele wedstrijd in zijn zak. Hij zat te irriteren, te zuigen, fysieke duels. En je zag hem ook daarvan genieten. Dat uitlokken. En dat hij, het is ook niet dat hij dat uit een soort boosheid. Maar je, hij doet het vanuit liefde, wil hij dat gevecht, fysieke gevecht aangaan. Ja. En hij kan ook lachen in een wedstrijd. Ik zag ook dat hij weer ging knijpen. Nou, dat is, vind ik, in een VAR-tijdperk ook een geweldige oplossing voor gemeen spel. Want ja, je gaat geen rode kaart krijgen van iemand knijpen, maar het is wel echt gemeen. Hij deed het bij Grealish. Grealish moest lachen. Dat is natuurlijk ook de perfecte reactie.
Ja, die reageerde
erop,
zo goed.
Want
ja,
daarmee laat je je niet kennen. En dan moest Rudiger ook weer om lachen. En dan is eigenlijk Grealish daar weer de psychologische winnaar van. Dus juist denk ik, omdat die voetballen wat minder was, maar zich staande wist te houden op zijn eigen manier.
Ja, mooi.
Genoot ik heel erg van Rudiger.
Weet je voorspellen dan maar naar volgende week toe. Omdat we nu zo mooi in het midden zitten van die twee wedstrijden. Real, wat denk je als we dan beginnen bij Real City? City Real wordt er dan natuurlijk.
Ik denk toch wel City. Net als vorig jaar eigenlijk. Dat moet, ja. Ik denk het, ja.
Ik denk het ook.
Maar dit
ik denk
is gewoon
het ook.
Een onderbuikgevoel.
Nee, tuurlijk. Maar ja, dat hebben we net besproken. Dat we kunnen. Het is wel leuk om even te. Maar je weet het toch.
Ik denk
maar
namelijk dat ze gewoon, toch gewoon net iets beter waren. Dat, ja. Het vertekende natuurlijk een beetje omdat ze zoveel meer de bal hadden. Maar ze trokken het in bepaalde fasen na rust wel echt heel erg naar zich toe.
En dus nog steeds dan in de race voor de tweede treble. Dat zou wel echt helemaal gestoord zijn als ze twee keer op rij de treble pakken. Barça-Paris, daar voel ik eigenlijk niet zo heel veel bij. Maar dan toch wel echt liever Barcelona. Want nou, onder andere Frenkie de Jong. Bayern-Arsenal. Arsenal hoop ik. Wat heb jij?
Ja, ik vind Bayern niet in kampioensvorm.
Nee, toch?
En Arsenal
blijft gewoon irritant.
Kan wel echt, heeft dit seizoen wel echt heel veel moois laten zien.
Dortmund-Atleti?
Ja, dat moet Atleti wel worden, toch?
Ja.
Kan je bijna
voor
het toernooi,
lijkt mij. Nee.
Ja, en dan wordt City gewoon.
Okay.
Wordt City weer, weer kampioen.
Twee keer de treble. Het zou wat zijn. Het zou wat zijn. We gaan het ook dat rustig, maar zeker in de gaten houden. Dan zijn we aan het einde gekomen van de aflevering. Waren het niet dat we natuurlijk weer een luisteraarsvraag hebben, want die zijn we niet vergeten.
Net niet.
Net niet. En de luisteraarsvraag komt dit keer van @plwrr op Instagram. Die vroeg, wat is jullie favoriete truc tijdens het hooghouden? Heb jij er eentje?
Ja, mijn trucendoos is nou ook weer niet heel groot. Er zit wel wat in.
Nee,
er zitten wel een paar trucjes in. Maar wat ik wel eens deed, is hem zo opwippen en dan klemmen tussen mijn bil en mijn hak. Dus mijn been naar achter buigen en dan leg je hem zo even stil ertussen. En dan...
Doe me altijd een beetje aan Davids denken op een of andere
manier. Ja, die heeft zo'n foto, toch? Dat hij met die bal zo geklemd staat. En dan... Heel soms lukt het dan om even op te springen en met je linkerhak die bal dan los te schieten eigenlijk. Oh, en dan weer door te gaan met hoofd gehouden. Als dat lukt, dan ziet het er spectaculair uit. Maar...
Dan staan de mensen op de bank.
Het is net als we het net in die discussie hadden over een wereldtopper. Ja, je kan wel een paar hele goede trucjes hebben, maar je moet dat toch wel constant over de hele spectrum van trucjes goed kunnen doen.
Ja.
En dan val ik echt heel snel door de mand. Jij?
Ja, nou, een beetje pielen tijdens het hooghouden, dat is sowieso echt het allerlekkerste wat er is. En volgens mij is dan de around the world is echt de basis. Als je een beetje kan pielen met het balletje, dan moet je die kunnen. Ook met allebei de benen, vind ik. En ik heb zelf in een ver verleden wel eens een soort van variatie op die truc bedacht. Het is ingewikkeld, maar je begint met de bal op de grond, linkervoet op de bal. Je rolt hem naar achter en je wipt hem met je rechter omhoog. Vervolgens stap je eigenlijk met links en met rechts naar achter toe en raak je de bal met je rechterhak van onder, waardoor de bal een beetje omhoog komt, om vervolgens met je linkerbeen dan een around the world te doen.
Ik weet niet of
erg
ik
dat
voor me zie, hoor.
Nee, we moeten dit een keertje gaan filmen op het Instagram kanaal of zo. Dan een showcase vandaag.
En dan heel veel mislukte pogingen van mij.
Ja, nee, dit lukt me zelden. Maar het is wel, ik ben er wel een beetje trots op. Want ik heb hem echt zelf bedacht. Dus dat vind ik wel leuk. En verder vind ik een balletje in de nek leggen. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Maar dat ziet er wel spannend uit of zo. Dus als je een beetje zo'n yoga bonito een beetje hoog houden. En je tikt hem even zo in je nek. Je blijft even stilstaan en je gooit hem weer op. die doet het toch ook altijd wel goed. Helemaal als je gewoon op het strand bent, even of een grasveldje, geen shirtje aan. Dan werkt hij goed, moet ik zeggen.
Heb jij record hoog houden altijd bijgehouden? Ging jij tellen?
Ik heb wel tijden gehad dat ik dat bijhield, ja.
Weet je dat ja. nog?
Het zat ergens in de 3000, weet
Jezus.
Ik. Ja, dat is wel veel, ja. Maar ja, ik heb dat ook wel echt avond aan avond geoefend, hoor. Ja.
Nou, ik...
Jij?
Ik denk...
Gedeeld door hoeveel?
Gedeeld door... nou, dat is allemaal redelijk. Ik denk dat mijn record iets van 200-300 was of zo.
Ja.
Nou ja.
Ja, lekker.
Maar toen was ik toch heel jong.
Leuk.
Met een pingpongbal was dat ook.
Ja, precies. Ja. Met een sinaasappel.
Ja, en een
kauwgom. Ik zag vandaag weer dat filmpje van Özil. Dat hij zo met een kauwgom gaat hoog houden. Dat hij ook dat gewoon kan.
Ik heb ook, er was ook zo'n Pringles reclame, weet ik ooit. Dat ze het met Pringles... bussen deden. Dat heb ik ook wel eens geprobeerd. Nou, maar twee, denk ik.
Werkt niet, hè?
Dat kan ik niet. Nee. Oké, dat was hem voor deze week. We zijn er volgende week uiteraard weer. Word vriend op Vriend van de Show. vriendvandeshow.nl/studiosocrates. Je kan eenmalig doneren of maandelijks. Dat helpt ons bij het maken en onze eeuwige dankbaarheid natuurlijk daarvoor. Volg ons op
Instagram. Ja, Instagram, Twitter, studio-socrates of mail naar studiosocratespodcast@gmail.com. En dan zijn wij er volgende week weer.
Tot dan.
A beleza é você, menina. Menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, o vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito. A beleza é você, menina. Seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento.
te segura no balanço, pro vento não te levar.